Het is denk ik goed dat we beginnen met eerst samen een gedeelte uit het woord van de Heere te lezen. Er zou wat dat betreft heel wat te lezen zijn, maar ik wil maar ergens beginnen waar ik straks toch ook bij aansluit in de boodschap die ik aan jullie heb door te geven. En ik wil daartoe een aantal versen lezen uit Johannes 1. Johannes 1. De versen 29 tot en met 44. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont ge? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas, ge zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. Tot zover. Beste mensen, de meesten van jullie zullen ongetwijfeld weten dat het onderwerp van deze avond zou zijn: hoe kan ik de Heere Jezus volgen in mijn dagelijks leven? En ik neem aan dat een behoorlijk aantal van jullie dus inderdaad ook gekomen is om op die vraag een antwoord te horen. Misschien wel aan het antwoord op die vraag je eigen leven te toetsen, omdat je zit met die vraag: ben ik nou een volgeling van de Heere Jezus, ja dan nee? Maar is mijn veronderstelling nou zo verkeerd als ik denk dat er vanavond hier ook in de zaal zitten die dat helemaal niet willen weten? Die vanavond gekomen zijn omdat ze inmiddels gewoon zijn om samen met anderen deze avonden te bezoeken, of die vanavond gekomen zijn zonder dat ze zich realiseerden waar het vanavond over zou gaan, maar die dat eigenlijk helemaal niet willen weten. Waarom niet? Nou, dat is een geweldig riskante zaak. Want als jij vanavond hier de zaal uitgaat als iemand die de weg geweten heeft, en jij bewandelt hem niet, ik denk dat ik jullie niet hoef te vertellen wat de Bijbel daar dan van zegt. Die dubbele slagen, weet je wel. En verloren gaan is erg. En dan gun je je grootste vijand niet. En ik denk dat er niemand hier in de zaal zit die daar ooit ook maar iets van een verlangen naar zou kunnen hebben. Integendeel, wij hopen toch eigenlijk dat we allemaal wel naar de hemel zullen mogen gaan. Maar verloren gaan en met dubbele slagen geslagen worden. Maar zou het kunnen zijn dat je daar meteen op reageert? Ik maak maar zo wat inleidende opmerkingen eerst. Dat je erop reageert, dominee, dan zal ik vanavond toch eerst de weg te weten moeten komen. Nou, daarvoor ben ik gekomen om je dat te vertellen. En ik denk dat ik je dat zo kan zeggen dat dat niet voor misverstand vatbaar is. Want hoe moet je de Heere Jezus volgen? Ik heb een heel simpel antwoord vanavond. Moet je hem laten voorgaan. Heel gewoon. Hem laten voorgaan. Is toch duidelijk? Dat betekent dat je nooit op een weg moet gaan waar hij niet voor gaat. Dat betekent dat je altijd je af moet vragen, zie ik de Heere Jezus voor me uitgaan? Zijn het zijn voetstappen waarin ik treed? Maar dat is het korte antwoord op de lange vraag van het onderwerp van vanavond. Wie de Heere wil volgen, die moet hem ook laten voorgaan. En om het dan nog maar wat gemakkelijker te maken, dat betekent in feite dat je de titel van het onderwerp van vanavond ook nog wel wat kunt afkorten. Die titel die luidt: hoe kan ik de Heere Jezus volgen in mijn dagelijkse leven? Nou, die laatste woorden die kun je rustig aflaten. Hoe kan ik de Heere Jezus volgen? Want dat snapt ook een kind. Als je iemand volgt, dan is dat niet een kwestie van je loopt een paar stappen achter hem aan en dan doe je het weer eens een poosje niet, want dan ben je hem gegarandeerd kwijt. Als je tegen iemand hebt gezegd, ik weet de weg niet hier in de stad en kunt u me brengen op het adres waar ik zijn moet, en iemand zegt, loop maar achter me aan, dan snap je wel dat je niet na een halve straat moet blijven staan voor een etalage waar je aantrekkelijke dingen ziet die je aandacht vragen, want als je dan uitgekeken bent en je kijkt om je heen, dan denk je, waar was die ander ook weer die ik volgde? Dan ben je hem kwijt. En als je achter iemand aanloopt omdat je denkt de weg niet te weten, en die iemand die gaat op een gegeven ogenblik een zijstraat in, en je denkt van als ik hier rechtdoor loop, dan ben ik er toch immers veel gauwer, en anders dan zie ik hem wel weer, gegarandeerd dat je hem dan ook kwijt bent. Dus het antwoord is heel simpel. Wie de Heere wil volgen, die moet hem permanent laten voorgaan. En in zijn voetstappen treden. En anders kom je gegarandeerd verkeerd uit. Als ik dat op die manier zeg, dan zou het best kunnen zijn dat deze of gene ook al een klein beetje zit met een gevoel van, ja, heb ik er nou wel wijs aan gedaan om hier vanavond naartoe te komen? Want als dat nou inderdaad zo is dat ik straks de weg weet en ik bewandel hem niet. En als dat nou inderdaad iets is dat inderdaad of je hele leven omspant, het leven van zondag en in de week, het leven van thuis en van studie en van werk, het leven van inspanning en ontspanning, het leven van je vakantie en het leven van je inzet voor een bepaald bedrijf, dan weet ik eigenlijk niet of ik dat wel zo graag wil. Voor het geval dat er iemand vanavond die gevoelens nou heeft en dus een klein beetje aarzeling heeft om verder te luisteren, zou ik willen zeggen, ik kan een klein beetje uit ervaring spreken als ik zeg, het is de moeite waard om de Heere te volgen. Er is geen rijker leven. Er is geen mooier leven. Toen ik nog maar een klein jongetje was, bij mijn vader en moeder thuis, toen hing er ergens aan de muur zo'n wandbordje. Niet zo mooi als je tegenwoordig hebt, het was een beetje eenvoudig. Maar er stond een gedichtje op. En als ik 's avonds naar bed ging, het hing tegenover mijn bed, dan zag ik dat vaak. En daarom, ik ken het uit mijn hoofd. Heiland, ik wil u nederig volgen, waar de weg ook heen leidt. Ik weet het. Uw hand is liefde. En uw weg is zaligheid. Als er vanavond hier iemand zit die bij zichzelf denkt, ik wil dat eigenlijk helemaal niet weten wat die dominee te vertellen heeft. Dan zou ik je willen uitnodigen om toch maar te luisteren. Want het is zo de moeite waard. Wat is volgend dan? Als we dat in de Bijbel proberen te ontdekken, dan merk je, wanneer je een concordantie, je weet wel, zo'n boek waar al die woorden van de Bijbel op een rijtje in worden gezet, als je die erop naslaat, dan merk je dat voor al de evangeliën aan het begin van het Nieuwe Testament dat werkwoord volgen heel vaak gebruiken. Wel 69 keer. En dat volgen, dat heeft dan bijna altijd te maken met wat de discipelen doen. En juist daar kun je zo heel prachtig van aflezen wat het nou eigenlijk is om de Heere Jezus te volgen met je hele leven. Die discipels op een gegeven ogenblik weggeroepen worden van de schuit van hun vader en uit andere dagelijkse bezigheden. En die de Heere volgen, die bij hem blijven. Die het liefst niet meer van zijde willen wekken. En als je dan eens kijkt naar het werkwoord dat gebruikt wordt in het Grieks, dan is dat een heel apart werkwoord. Een oude hoogleraar van me, die inmiddels al lang is overleden, die vertelde ons als studenten, dat werkwoord, dat zit eigenlijk zo in elkaar, dat het aan de ene kant te maken heeft met het gehoor, en dat het aan de andere kant een werkwoordsvorm is van het werkwoord lenen. Ik heb later ook wat gelezen dat dat niet helemaal zeker is. En dat je dat werkwoord ook op een andere manier kunt uitleggen. Maar sinds dat hij me dat verteld heeft, heb ik het altijd onthouden. En ik meen dat je dat als een van de prachtigste voorbeelden kunt zien van wat volgen nou eigenlijk is. Want als ik dat werkwoord dus letterlijk vertaal, dan betekent het je oor aan iemand lenen. Nou, dat kan iedereen zich hier vanavond wel voorstellen. We hebben onze oren een beetje vast aan ons hoofd zitten, gelukkig. Maar dat je bij wijze van spreken je oor aan iemand leent. Je snapt natuurlijk wel dat je dan maar niet alleen die oorschelp aan iemand geeft, want aan dat oor daar zit je vast. Maar dan geef je je aan iemand zo dat die ander de beschikking krijgt over jouw oren. En wat betekent dat? Dat die ander bepaalt wat jij hoort en wat je niet hoort. Elke keer als je in de Bijbel leest van de discipelen dat ze de Heere Jezus Christus volgden, dan staat er dat werkwoord. Je oor aan hem lenen. En dan zie je die leerling die aan de voet van zijn meester zit. En die zegt wat de jonge Samuel in het Oude Testament al zegt wanneer die geroepen wordt. Spreek, Heere, uw knecht hoort. In het Oude Nederlands kennen we ook zo'n woord dat daar eigenlijk alles mee te maken heeft. Je had vroeger in de middeleeuwen, misschien herinner je je dat nog wel uit de geschiedenisles, de horigen. Dat waren de mensen die maar te doen hadden wat de Heer zei. Horigen, dan ben je je oor kwijt aan een ander. En als die ander zegt ga, dan heb je maar te gaan. En anders dan loopt het niet goed met je af. En als die ander zegt kom, dan heb je maar te komen. En anders dan beschikt hij wel over maatregelen om je aan zijn voeten te brengen. En je begrijpt dat dat natuurlijk dan tegelijkertijd ook alles te maken heeft met gehoorzamen. En dat dat te maken heeft met een positie van dienen, je aan iemand toevertrouwen. Het is een werkwoord dat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor de verhouding van een vrouw tot haar man, die ze in liefde volgt en dient, de verhouding van een bruid tot haar bruidegom, tot wie ze in liefde uitgaat om hem te volgen naar dat huis waar hij met haar samen zal wonen, de verhouding van een leerling tot een meester, die luistert naar wat de meester te zeggen heeft, om zich door hem te laten onderwijzen. Je zou dus kunnen zeggen, volgen dat heeft alles te maken met afhankelijkheid, dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid, het heeft ook alles te maken met liefde. En dat zijn de drie woorden die je dan maar vast moet onthouden. Als het gaat om het volgen van de Heere Jezus, dan vraagt dat een houding van afhankelijkheid, van gehoorzaamheid en van liefde. Maar dan kom ik meteen bij dat grote probleem of wij dat nou eigenlijk wel willen. En dan kun je natuurlijk op grond van de Bijbel meteen zeggen, nou ja, de Bijbel die zegt dat we dat niet willen en de Bijbel die zegt ook hoe dat komt. Maar ik zou jou nou willen vragen vanavond of jij in jouw hart al wel eens ontdekt hebt dat je dat eigenlijk helemaal niet wilt. En ik vraag dat met een grote nadruk, omdat ik de laatste maanden 2 keer een gesprek heb gehad met een jongere, 1 keer met een meisje van nog maar 13 jaar. Vanmorgen met een jongere die een eindje in de 20 is. En dat meisje van 13 jaar, ik heb het pas in een ander verband ook al eens ergens verteld, dat zei op de catechisatie tegen me: dominee, ik bid er echt wel om als ik op de knieën voor mijn bed lig. Leer mij naar uw wil te handelen. Maar ze zegt, als ik dan onder de dekens lig en als ik dan echt nadenk over de dingen, dan moet ik zeggen, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, dat voel ik in mijn hart. Ik was er eigenlijk heel erg verwonderd over dat een kind van 13 jaar dat op die manier onder woorden wist te brengen, maar dat hij dat ook op die manier bij zichzelf onderscheidde. Aan de ene kant dat gebed omdat je dat geleerd hebt, aan de andere kant die stem van je hart die zich verzet. En vanmorgen had ik een heel gesprek met een jongere die erom gevraagd had. En die op een gegeven ogenblik ook tegen me zei: aan de ene kant, dan zou ik niet zonder de Heere kunnen. En aan de andere kant, dan komt zo vaak de vraag naar me toe: wil ik dat eigenlijk wel? Dat hij het in mijn leven helemaal voor het zeggen heeft en dat ik zeg het nou maar even met mijn eigen woorden, dat ik als een horige hem volg op de weg die hij wijst. Willen we dat wel? Want, en nou vraag ik jullie weer om eens eerlijk jezelf te onderzoeken. Wanneer wij nog wel eens vragen hebben over die leiding van God in ons leven en over wat dat nou inhoudt om de Heere te volgen, wat dat concreet inhoudt, en ik denk dat er verschillende zitten die daar ook wel wat een antwoord op zouden willen hebben en ik hoop dat straks ook te geven. Maar dat je wanneer je eerlijk wordt ten opzichte van jezelf, dat je nog wel eens een keer ontdekt dat terwijl ik soms zeg, ik weet niet hoe het moet, je ten diepste zou moeten zeggen, ik wil het niet zoals het moet. Het probleem met het volgen van de Heere zit vaak heel sterk, niet in onze onwetendheid, maar allereerst in onze onwil. Vraag je dat maar eens af. Ik loop nou een poosje mee als dominee en dan kom je allerlei dingen wel eens een keer tegen. En dan merk je dat mensen soms in allerlei situaties waarin het woord van God heel duidelijk zegt wat Gods wil is in een bepaalde situatie. Dat mensen dan ten diepste zeggen, ja, maar dat wil ik niet. En dan kun je jezelf erachter verschuilen van, ik weet het niet. Maar dan is het in feite, ik wil het niet. Hoe komt dat nou toch? Het antwoord dat daarop te geven is, dat weten jullie natuurlijk ook net zo goed als ik. Omdat wij onze oren niet meer weg kunnen geven, want we hebben ze al weggegeven. Toen onze moeder Eva in het paradijs haar oor leende aan de influistering van de vorst der duisternis. En toen ze het goed vond dat die God, die getrouwe God en Vader, die haar en haar man alles gegeven had wat ze maar nodig hadden om gelukkig te kunnen leven, dat die God voor een leugenaar werd uitgemaakt. Een God die mensen niks gunt. Een God die mensen het eigenlijke plezier onthoudt. Een God die mensen klein wil houden, terwijl ze zelf ook wel graag groot willen zijn. Een God die dan wel zegt, je moet van die boom niet eten, want dan zul je de dood sterven. Maar als je van die boom eet, dan zul je het wel ontdekken, dat je als God zult zijn. Dat je echt zult kennen. Dat je zelfstandig kunt leven, niet langer onder koning, maar koning naast en zelfs boven God. Het gevolg daarvan is geweest dat wij ongehoorzaam zijn geworden aan God die onze schepper was en die onze vader wilde zijn. En het gevolg is geweest dat wij een dwaalziek hart hebben gekregen en dat wij ons een iegelijk naar zijn eigen weg keren, zoals Jesaja dat in dat bekende hoofdstuk 53 zegt. En dat wij dat gif van de hoogmoed in ons hart hebben, dat ons altijd weer parten speelt en waardoor we het altijd weer beter willen weten dan God en waardoor we altijd weer de weg beter denken te vinden dan dat God hem ons wijst. God heeft nou wel gezegd, maar dat is onze samenleving toch van doortrokken. God zegt, je zult niet doodslaan. En de mens die dat doet, die is niet gelukkig. Want onze samenleving zegt, als er nou een vrouw is die ongewenst zwanger is, om wat voor reden dan ook, omdat ze een gehandicapt kindje verwacht, of omdat het kind niet uitkomt, of om noem de redenen verder maar op, dan zou het toch je geluk in de weg staan als je dat kind geboren laat worden. Nou, dan laat je het toch weghalen. God heeft wel gezegd, laat ik het nog maar eens heel plat zeggen, dat je voor je trouwen niet met elkaar naar bed moet gaan. Omdat er die geweldige mooie regel is waarmee God ons geluk op het oog heeft. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dan, als God een vrouw tot haar man heeft gebracht. En een man tot zijn vrouw heeft gebracht. Die twee. Eerder niet, want dan maak je alleen maar dingen stuk. Maar onze samenleving propageert vrije seks. En je ziet het op het ogenblik in de reclame tot op de billboards langs de wegen, nou de vakantie weer in zicht komt. En zoveel jongeren naar de Costa's gaan om seks en om drank. Zorg dat je een condoom bij je hebt. En vrij veilig. Dan heb je er tenminste plezier van en anders dan krijg je de narigheid mee. Onze samenleving. Die ruimte biedt voor het homohuwelijk. Terwijl het woord van God zegt. Dat die omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht je ten diepste nooit gelukkig kan maken. Omdat ze niet in de weg is die God wijst. En daarmee heb ik het niet over de geweldige spanning die er kan zijn in het leven van iemand die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Een homofiel, een lesbische. En daarmee zeg ik niet dat de kerk in dat opzicht niet vaak tekort is geschoten. In de pastorale zorg aan mensen die anders zijn. Die zo zijn. Maar terwijl onze samenleving zegt mensen, zoals je gevoel je dat ingeeft, doe dat maar. Is het volkomen duidelijk dat dat alles te maken heeft met wat er in het paradijs fout is gegaan, toen wij ons oor aan die ander gaven, die altijd weer de lastering van Gods naam op het oog heeft en de ondergang van mensenkinderen. En dat betekent dat wanneer we het vanavond hebben over het volgen van de Heere Jezus, dat er op zijn minst enige aandacht moet worden besteed aan de vraag, en hoe word ik dan een volgeling? Hoe word ik een volgeling? Dat word ik alleen maar wanneer ik hem leer kennen die voorgaat. Denk nou maar om een heel duidelijk voorbeeld te noemen aan Psalm 23. Die dichter die zelf weet wat het is om herder te zijn, maar die als schaap van de herder mag leven. Waarom vindt hij daar rust in? Ook als die herder hem langs wegen leidt die niet zo liefelijk gelegen zijn. Ook als die herder hem leidt door het dal van de schaduwen des doods. Omdat hij mag zeggen, de Heere is mijn herder. Hij is een schaap van die herder geworden. En uiteindelijk heb je daar op de achtergrond datzelfde. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Horen en volgen, dat heeft altijd weer alles met elkaar te maken in de relatie met God en met zijn Christus. En nou zegt er vanavond iemand hopelijk, niet dat wil ik niet weten. Nou zegt er vanavond iemand, en kun u me nou ook vertellen hoe je dan zo'n volgeling wordt? En dan zeg ik, dat kan ik. En dan wijs ik op dat gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Johannes 1, dat prachtige gedeelte. Dat laat zien, volgeling word je, waar je door en tot de Heere Jezus geroepen wordt. Ernstig, krachtig. En hoe gebeurt dat? Nou, dat hebben we samen gelezen en zo gebeurt het tot op de dag van vandaag meestal door de prediking, doordat het woord open gaat. Ik vind dat altijd zo mooi in Johannes 1, dat hoofdstuk dat wel eens genoemd is, het hoofdstuk van de lentetijd van de kerk. Nou, wat de lentetijd is, hoef ik in deze bloeiende meimaand aan jullie niet te vertellen. En wat de lentetijd van het leven is, ik hoop dat jullie daar ook wel van weten. Op jullie leeftijd. Lente. Dat het leven je toelacht, dat dat leven openbloeit. Nou, wat zie je in Johannes 1? Dan zie je op een gegeven ogenblik Johannes de Doper. En die staat er te preken te midden van dat volk, tot wie de Heere Jezus gekomen is, terwijl ze hem niet hebben aangenomen. En wat doet Johannes de Doper? Wanneer op een gegeven ogenblik de Heere Jezus daar langs wandelt, dan wijst hij. Met die wijsvinger. Eigenlijk het belangrijkste in het hele leven van Johannes, die wijsvinger. Die wijst, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat is de bedoeling? De bedoeling is dat alle mensen die dat horen, zich nu van Johannes zullen afkeren en achter de Heere Jezus aangaan om hem te volgen. En al die mensen die horen hem dat zeg. En hoeveel gaan er? Niet één. Niet één. En dan komt die volgende dag. En blijkbaar is het dan nog vroeg, zodat de mensen nog niet weer terug zijn gekomen. Er zijn alleen maar twee discipelen bij de Heere Jezus. En dan spreekt Johannes die twee discipelen aan. En hij zegt weer, zie, het Lam Gods. En wat gebeurt er dan? Zij hoorden hem dat zeggen. En ze volgden Jezus. Daar heb je het. Daar heb je het. Mag ik dat nou eens zo zeggen? Die boodschap die naar de Heere Jezus verwijst, die komt tot iedereen die die boodschap te horen krijgt. Maar waar het nou om gaat, dat is dat jij persoonlijk die boodschap hoort. Dat als het ware in die boodschap God jou in de ogen kijkt en zegt, zie, het Lam Gods. Ik mag je vertellen dat iedereen die die boodschap hoort de nodiging krijgt om tot hem uit te gaan. Ik zie tegelijkertijd dat je uitgaat als je ontdekt dat die boodschap voor jou persoonlijk is. En dan hoop ik dat er hier vanavond zitten. Die zeggen, dominee, zo heb ik wel eens in de kerk gezeten. Toen zaten er geen anderen meer. Toen was het alsof er voor mij alleen gepreekt werd. Alsof mijn naam werd genoemd. Toen vluchtte ik tot Jezus. Daar gebeurt het dus vooral. Onder de prediking van het evangelie wordt een mens als het ware opgewekt en getrokken om achter de Heere Jezus aan te gaan. Omdat je hem al kent, omdat je jezelf hebt leren kennen. Lieve mensen, dat zijn allemaal dingen die de volgeling van de meester leert. Want hij is immers om te beginnen de grote profeet die je de verlossing verkondigt. En die je laat zien dat je verlossing nodig hebt en waar die verlossing te vinden is. En hoe je aan die verlossing deel mag krijgen. Je weet wel, er wordt tegenwoordig nog alles veel gesproken in onze kringen over wat nou eigenlijk de toeleidende weg is. En ik denk dat soms in het spreken over die toeleidende weg te veel vergeten wordt. De profetische arbeid van de Heere Jezus, die door zijn onderwijs plaats maakt voor zichzelf. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Die door zijn onderwijs laat zien wie jij bent. En die door zijn onderwijs vervolgens ook laat zien wie hij is. Zodat ik hem als borg en zaligmaker nodig krijg. Door zijn onderwijs. Dat is wat hij aan zijn volgelingen leert. En het leven van de discipelen is daar het bewijs van. En soms dan gebeurt het niet eens onder een preek, maar soms dan gebeurt het onder het werk. En dat denk ik aan een ander voorbeeld in de evangelie en aan een andere discipel, Matthäus, Levi de tollenaar. Levi de tollenaar is niet naar de kerk gegaan. En Levi de tollenaar is niet zoals Johannes en Andreas die uit diezelfde omgeving kwamen naar de Jordaan gegaan waar Johannes spreekte, omdat ze hem wilden horen. Levi die zat in zijn tolhuis en hij zat er en hij bleef er zitten en dat was zijn leven. En als God hem had laten zitten, dan had hij er gezeten tot zijn dood toe en dat was een eeuwige dood geworden. En dan komt die dag dat de Heere Jezus daar langs wandelt. En moet maar rekenen dat de discipelen, die andere discipelen, die vissersjongens die daar aan de oever van dat meer gewoond hadden, dat die de nek omdraaiden toen ze Levi zagen zitten. Want dat was de man die altijd de winst afroomde van hun visvangst door zijn inhalen van de belasting ten dienste van het Romeinse Rijk. En toen was er ineens de Heere Jezus en die stem van de Heere Jezus die zei, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Is zo simpel, zegt iemand, ja. Jongens, dat is het machtige van het spreken van de Heere Jezus. Dat is niet het spreken van een dominee, dat is ook niet het spreken van Johannes de Doper of van wie dan ook. Maar als hij aan het woord komt, en als hij met de kracht die in hem is, zegt, en nou wil ik jouw oren hebben. Dan sta je op en je geeft hem je oor. En dan vertelt hij je wie jij bent. En dan vertelt hij je wie hij is. En hij laat je dat wonder ontdekken. Dat dat zo prachtig bij elkaar past. Vanmorgen zei ik in een gesprek tegen iemand. Ik vind het altijd zo'n wonder dat in Psalm 103. Die psalm die aan de ene kant zegt, hij weet wat maaksel wij zijn. Dat wij God nooit meer kunnen tegenvallen. Omdat hij ons doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan. Dat diezelfde psalm zegt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Een volgeling leert het. En dat volgen, dat heeft dan consequenties. Ook dat kom je in de evangelieën op een hele sprekende manier tegen. Ik denk maar aan om maar wat te noemen, aan Lucas 9. Waar op een gegeven ogenblik in de versen, ik meen 57 tot 62 tot drie keer toe, met iemand wordt gesproken over dat volgen. Een man die naar de Heere Jezus komt en die zegt, ik wil u volgen. Dat is mooi natuurlijk. Ik ben blij mee. Wat zegt de Heere Jezus? Heb jij de kosten wel overrekend? De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. En de Heere zegt tegen een ander, volg mij. En dan zegt hij, dat is goed meester, maar dan laat me eerst naar huis gaan om mijn vader te begraven. En daarmee zal hij wel bedoelen dat hij eerst zijn vader aan zijn eind wil brengen. En dat hij eerst al die dingen wil doen die in dit leven naar zijn gedachten nodig zijn. Om dan tenslotte wel achter de Heere Jezus aan te komen. En dan zegt de Heere Jezus, laat de doden hun doden begraven. Volg gij mij. Dat is ook een consequentie. En dan is er een derde die zegt, ik wil u volgen. Maar laat ik eerst afscheid mogen nemen van mijn familie. En de Heere weet, als hij dat doet en hij is weer in de kring van zijn familie terug, dan vergeet hij weer dat hij volgen wil. En daarom zegt de Heere, niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is bekwaam voor het koninkrijk Gods. Dat kom je inderdaad ook tegen, en dat moet ik ook vanavond wel heel eerlijk zeggen, dat er mensen zijn die de Heere volgen tot op een zekere hoogte, tot een zeker punt. En heel schrijnend wordt dat zichtbaar in het evangelie van Johannes, waar je als het ware een hoogtepunt aantreft van het optreden van de Heere Jezus onder Israël. Duizenden mensen die achter hem lopen. Een hele schare van leerlingen die hem dagelijks volgt. En dan ineens lees je. Van toen af wandelden velen niet meer met hem. Maar ze keerden zich van achter hem af. Dat kan dus gebeuren, dat een volgeling ermee kapt. En wanneer gebeurt dat nou? Als die volgeling gaat ontdekken dat het volgen van de Heere Jezus wat anders betekent dan dat jij ervan verwacht. Die mensen in Israël die dachten dat hij de koning van Israël zou worden. Dat hij ze zou bevrijden van de vijanden. En dat hij een oplossing zou hebben voor dit broodvraagstuk. Zoals ze dat gezien hadden in de spijziging van de 5000. En toen zei Jezus, mijn vlees is ware spijzen, mijn bloed is ware drank. En toen zei ze, ja maar dat is onze bedoeling niet. Dan gaan we maar eens weer naar huis toe. Het is ook Judas geweest die op dat punt heeft afgehaakt. dat punt dat hij begreep dat het volgen van de Heere Jezus een radicale zaak is, die geweldige consequenties heeft in het dagelijkse leven. Volgen, dat kun je niet half om half doen. Elia heeft het op de Karmel al gezegd. Is de Heere God, volg hem na. Is Baal God, volg hem na. Maar het moet wel tot een keuze komen. Je kan niet van twee walletjes blijven eten. En in die bekende geschiedenis van de rijke jongeling wordt dat heel erg duidelijk zichtbaar. Als de Heere Jezus tegen die jongen, die wel graag het eeuwige leven wil beërven, zegt: je moet nog één ding doen. Je moet heen gaan en je moet alles verkopen wat je hebt en dat aan de armen delen. En dan moet je hier komen, mij volgen en je zult een schat in de hemel hebben. Bedoelt de Heere daarmee dat zijn volgelingen geen bezit mogen hebben? Nee. Maar de Heere bedoelt, je kunt alleen maar hem volgen als hij je hart heeft. En als hij dat hart niet hoeft te delen met een ander. Of dat nou je rijkdom is, of dat dat nou je gezin is, of dat dat je werk is, of wat dan ook. En de discipelen die hebben het begrepen toen ze zeiden: we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, dat je alles aan hem overlaat, omdat je anders zijn discipel niet kunt zijn. Weet je hoe radicaal dat is? Wie de Heere wil volgen, die is bereid om daar zelfs zijn eigen leven, als het erop aankomt, voor prijs te geven. En ik vraag vanavond niet of jij daartoe bereid bent. Want jij leeft niet in een situatie waarin dat eventueel moet, maar ik denk maar aan Paulus, die naar Jeruzalem gaat en iedereen waarschuwt hem: daar wachten je banden en gevangenis en daar wacht misschien wel de dood. En dan zegt Paulus: de Heere heeft me geroepen. En mijn leven is hem volgen. En als dat betekent dat ik moet sterven, dan ben ik bereid zelfs ook te sterven. Snap je? Dat is de consequentie. En dat zegt de Heere Jezus ook. Ik heb in dat opzicht een hele eenvoudige boodschap. Ik heb een hele uitnodigende boodschap. Maar het is ook wel een hele radicale boodschap. Indien iemand achter mij wil komen, die niet verlaat vader en moeder, vrouw en kinderen, ja, die niet haat zelfs zijn eigen leven, zegt de Heere Jezus, die kan mijn discipel niet zijn. Snap je het? Als je je oor aan iemand geeft, dan lever je jezelf helemaal aan die ander over. Dan zeg je: Heere, zegt u het nou maar. En zoals u het zegt, zo is het goed. Die zelfs haat zijn eigen leven. Hoe kan dat? De Heere zegt: wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. We hebben dat wel eens heel verkeerd begrepen. En dan denken we bij dat kruis aan moeite of ziekte en ellende en weet ik wat allemaal. Maar dat kruis, dat is het kruis waaraan wij zelf moeten hangen. Dat kruis, dat is wat de Heere Jezus bedoelt met zelfverloochening. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen. Hem volgen. Je hebt misschien dat mooie voorbeeld wel eens gehoord of gezien, dat de Engelsen kennen. Nou, je weet, het Engelse woord voor ik, dat is I, de hoofdletter I. Een paal. Wat gebeurt er nou wanneer ik mijzelf verloochen en mijn kruis op me neem? Dan gaat er een streep door. En je ziet het wel, dan blijft er een kruis over. De Heere Jezus volgen, dat betekent dat je kruisdrager wordt. En wie wil dat nou? Wie wil dat nou? Eigenlijk zou ik het best mooi vinden als er vanavond nog eens iemand zou zeggen: ik, dominee. En weet u waarom ik dat nou wil? Niet omdat dat zo gemakkelijk is of omdat ik dat vanuit mijzelf wil. Maar omdat ik één ding heb ontdekt. Waar moet ik nou anders naartoe dan naar de Heer Jezus? Dat was het uiteindelijk toch ook waardoor de discipelen hem volgden. Waar moet ik nou anders naartoe? Zie die stoere Petrus staan met zijn grote mond en die de overboord springt op de golven als de meester dat zegt. En die zegt: ik zal voor u strijden. Nou ja, hij valt op een geweldige manier door de mand. Maar op dat moment steekt hij in verlegenheid zijn armen in de lucht. Als Jezus zegt: willen jullie ook niet weggaan? Met andere woorden, dat je mij ook maar niet langer volgt. Dan zegt hij: waar moet ik nou anders naartoe? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk dan. Dan leer je dat. Omdat je zegt: je kan beter alles missen dan dat je de Heere Jezus mist. Omdat je er iets van geleerd hebt, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En dan moet het nou gaan over de praktische invulling voor het leven van elke dag. Wat betekent dat nou? In het leven van elke dag, als een volgeling van de Heere Jezus leven. En hoe weet je dat nou? Langs welke weg hij voorgaat. En dat je in zijn weg mag zijn. En dat je in zijn gunst een bepaalde beslissing neemt. Nou ja, mensen, soms is dat natuurlijk heel erg duidelijk, omdat de Heere in zijn woord en in zijn wet allerlei dingen toch wel heel duidelijk heeft aangegeven. En een volgeling van de Heere Jezus is immers iemand die dat bidt: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Wat dat betreft is er ook een heleboel dat heel gemakkelijk te beantwoorden is. Al zeg ik niet dat dat altijd gemakkelijk in praktijk te brengen is. Maar de Heere gaat je nooit voor op een weg die tegen zijn geopenbaarde woord ingaat. Ik heb ooit eens meegemaakt een man die getrouwd was. Ik had een gezant van me. Een jonge vrouw die ongetrouwd was, ook een kattengezant van me. En ze kregen een verhouding met elkaar, terwijl de vrouw van die man in verwachting was van hun eerste kindje. Goed, op een gegeven ogenblik hoor je dat en op een gegeven ogenblik ontdek je dat. En dan ga je maar eens met ze praten en zeg je: mensen, dat is toch niet goed. Ik zal nooit vergeten dat die man, en dat was toch destijds echt een fijne kattengezant, dacht ik, dat hij op zijn achterste benen stond. Hij zei: dominee, ik heb nou pas ontdekt wat liefde is. En dat niet alleen, maar met deze vrouw mag ik voor het aangezicht van de Heere leven. We kunnen samen bidden, we mogen samen knielen voor het aangezicht van God. We hebben het zo goed en de gunst van God die rust erop. Hoe durft u nou te zeggen dat het niet goed is? Toen zei ik: mijn jongen, hier heb ik de Bijbel. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Gij zult niet echt breken. Nou ja, fijn heel verhaal. Er is een hele tijd overheen gegaan. Het is een van de weinige keren geweest in mijn ambtelijke praktijk dat ik in die situatie een bekering heb meegemaakt. En toen kwam hij naar me toe en toen was hij heel klein toen hij op de studeerkamer zat. Toen zei die dominee, wat was ik blind. En u zei het wel. Maar ik wou er niet aan, hoor je? Dat probleem van het volgen van de Heer heeft alles met je wil te maken. Ik wilde het niet, Jan. Maar het is wel waar. Ik moet terug. Zie je, dan is het heel erg duidelijk. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei situaties in het leven die minder duidelijk zijn. En hoe kun je nou in de dagelijkse praktijk van het leven de Heere volgen? Houd dat beeld in elk geval vast, die oren die je aan de Heere hebt geleend. Dat je ook mag zeggen, spreek Heere, uw knecht hoort. Maar als ik dan een paar dingen nog mag noemen. De ouden die zeiden wel eens, wanneer je dan op een tweesprong staat, dan moet je letten op de wenken van Gods voorzienigheid in je leven. Ik heb het dus één keer meegemaakt, dat een broeder ouderling uit een gemeente waar ik wel eens een keer kwam, een hele fijne ouderling, in de gemeente gewaardeerde, gaf catechisatie en de jeugd waardeerde dat. Maar de man was in zijn dagelijkse leven melkboer. En ineens van de ene dag op de andere kwam hij naar me toe en hij zei, ik moet dominee worden. Toen heb ik niet gezegd, dat bestaat niet. Want wie ben ik om dat te zeggen? Dat kan. Maar ik heb wel tegen hem gezegd, dan moet dat toch wel heel erg duidelijk voor je zijn. Want in Gods voorzienig bestel is het zo dat je nu al over de middaghoogte van je leven heen bent. En God heeft je leven zo geleid dat je melkboer bent geworden. Dat is een heel eerbaar beroep. Maar dominee is toch nog weer wat anders. Zou dat nou echt Gods bedoeling met je leven zijn? Kijk, dan moet een heel duidelijk de lijnen van Gods voorzienigheid in zo'n situatie in een andere richting buigen. En anders moet je zeggen, ik kan die begeerte in mijn hart hebben. En nog als je zelf dominee bent, dan kun je dat best indenken, want het is niet altijd het makkelijkste werk, maar het is wel het mooiste werk wat er is. Als je dat begeert, dan begeer je een hele voortreffelijke zaak. Dan kan ik het je alleen maar van ganser harte aanbevelen. Al vraagt het je wel helemaal. Maar die begeerte alleen is niet genoeg. En zeker niet wanneer er al zo'n heel stuk van je leven voorbij is. Letten op de wenken van Gods voorzienigheid. Dat je je soms maar in een bepaalde weg stelt dan. En dat je dan kijkt, opent de Heere die weg of wordt die juist toegesloten? Dat kan heel verrassend zijn wanneer je dat in afhankelijkheid van de Heere probeert te ontdekken. In dat alles speelt het gebed een grote rol. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat ook belangrijk is, dat je anderen hebt met wie je wat kunt overleggen. Ik vind daar een prachtig voorbeeld van in de Bijbel in Handelingen 16. Die geschiedenis van Paulus, die met zijn medewerkers op pad is gegaan, terwijl hij een prachtig arbeidsterrein had, waar elke dag mensen werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd. En ineens had hij het gevoel, wij moeten eruit weg. En dan zoeken ze een weg en de geest die sluit die weg af en hij zoekt een andere weg. En de geest die sluit die weg ook af, hoe dat dan precies is gegaan en waardoor de geest dat heeft duidelijk gemaakt, dat staat er niet bij. En dan komen ze in Troas. En je weet het wel, daar in Troas, daar heeft Paulus een droom. En in die droom ziet hij die Macedonische man daar aan de overkant in Griekenland. Die roept, kom over en help ons. En wat doet Paulus dan als hij wakker wordt? Schiet hij dan in de kleren en roept hij zijn collega's en zegt hij, kom op jongens, we gaan naar de haven, want we moeten een schip zoeken, we moeten naar de overkant. Nee, dan lees je Wij besloten daaruit dat de Heere onze weg, ik zeg het nou even op mijn eigen manier, naar Griekenland leidde. Wij besloten. Wat heeft Paulus gedaan? Paulus die zegt niet, de Heere heeft het me geopenbaard. Paulus die zegt, dit heb ik gedroomd. Wat denken jullie daarvan, broeders? Zou dat van de Heere kunnen zijn? En dan samen besluiten ze, het is de weg van de Heere. Het gebeurt nog wel eens een keer. Juist ook in onze kringen heb ik de indruk. Dat een jongen naar een meisje toestapt en zegt, God heeft mij geopenbaard dat jij met mij trouwen moet. Nou, zoveel is dan in elk geval wel heel erg duidelijk, die jongen die wil dat graag. En dat is op zichzelf misschien wel mooi. Er kan ook een heel stuk pijn achter zitten. Er zitten er hier misschien ook wel die van die pijn weten. Maar als een meisje dan iets geleerd heeft van hoe de Heere werkt, dan zal dat meisje wel tegen hem zeggen, joh, dan wacht ik maar totdat God het mij ook openbaart en dan moeten we samen maar eens verder praten. Snap je? Je moet ervoor oppassen dat je zonder meer op jouw denken, op jouw gevoelen, op jouw overwegingen, op jouw dromen het stempel van de Heere zet. Een volgeling van de Heere Jezus wordt daar ook voorzichtig in en vraagt het oordeel van de broeders. Je hebt dat als dominee natuurlijk ook wel eens. Ik heb in mijn leven ook wel eens een paar beroepen gehad. En ik heb het wel eens een keer meegemaakt dat ik bedankte voor het beroep van een bepaalde gemeente. En dat ik prompt een briefje kreeg van een zuster van die gemeente. Die schreef, dominee, nou gaat het niet goed met je. Want je bent net als Jona. Je weigert om naar de grote stad te gaan. Het was inderdaad een beroep uit ergens dat stedelijke gebied in het westen. Je weigert naar de grote stad te gaan. En als je nou niet terugkomt op je beslissing, dan gaat net als Jona ook overboord. Toen heb ik maar teruggeschreven, lieve zuster. Ik merk dat u heel graag wilt dat ik uw dominee zou worden en dat doet me heel erg goed. Dat de Heere blijkbaar mij het woord zo laat spreken dat het uw hart raakt. Maar als het gaat over de weg die God met mij gaat, dan ben ik ervan overtuigd dat God nooit achter de rug van iemand omspreekt. Dan zal hij het mij ook wel openbaren. En als dat gebeurt, dan zal ik terug moeten komen op mijn beslissing. Maar daar wacht ik dan toch maar op. Snap je? Je moet in die dingen niet over één nacht ijs gaan. Juist als het niet vanuit het woord heel concreet is aan te wijzen. En als je dan zegt, zou je nog een paar aanduidingen kunnen geven? Een paar vragen moet je jezelf stellen als het gaat om een keuze waar je voor komt te staan en om de vraag hoe de Heer je leven leidt en waarop je hem volgen moet. De eerste vraag is het goed voor me als ik die weg ga? En die vraag moet je goed horen. Is het goed voor me? Weet jij wat goed voor je is? Ik ben erachter gekomen dat ik dat niet weet. Weet je wat ik wel weet? Ik weet wel wat aangenaam voor mij is. Ik weet best wat ik zelf op een gegeven ogenblik graag wil. En misschien heb jij ook wel eens ontdekt dat je dan heel graag een psalmversje of een tekstje wil horen en ook naar je toe wilt halen. Dat past in jouw straatje. Maar de vraag is het goed voor mij? Goed met het oog op het volgen van de Heere Jezus, omdat in die weg alleen maar leven en toekomst te vinden is. En dan kan het op een gegeven ogenblik zo zijn, dat je zegt een bepaalde baan die je graag zou willen hebben. Een bepaalde extra studie die je graag zou willen volgen. En waarvan de Heere zegt, doe dat toch maar niet. Want het neemt je tijd zo in beslag, dat je daardoor aardegericht gaat leven en denken, in plaats van dat je zoekt de dingen die boven zijn. Tweede vraag, die je jezelf moet stellen, dat is, of iets wat jij begeert ook verslavend kan werken in je leven. Daar bedoel ik dit mee. Dat je hele leven er als het ware om gaat draaien en dat je hart ermee vervuld raakt. Als een jongen een postje voetballen wil, op een gezonde, ontspannende manier, dan zeg ik, joh, ga je gang. Zeker als je verder een beetje een zittend leven hebt, dan is het goed dat je wat in beweging komt. Mijn vrouw zegt wel eens tegen mij, jij zou dat wat meer moeten doen. Maar wat wordt een probleem? Een probleem wordt het als die voetbal jouw hart gaat krijgen. En als je hoe langer hoe meer gaat ontdekken, ik kan het toch wel goed. Ik denk aan de jongen uit Katwijk. Uit een van de bondsgemeenten daar. Of het is eigenlijk maar één gemeente, maar uit een van die kerken. Die in de plek waar ik dominee ben, in de FC Utrecht. Een van de grote sterren is momenteel op zondag. En die onlangs zelfs werd uitgenodigd om voor het Nederlands elftal te gaan trainen. Nog niet zo lang geleden stond er met die jongen een interview in de krant. Waarin hij schreef, ik ben nog wel gelovig hoor. En ik wil er straks ook weer echt wat aan gaan doen. En als ik later een gezin ga krijgen, dan wil ik ook met dat gezin toch bij de kerk horen. Maar nou voetbal ik nog zo graag. En ik kan dat het beste doen in de zondagcompetitie, want daar krijg ik een naam en daar kan ik geld verdienen. Toen dacht ik van, kijk, daar heb je dat verslavende. Dat misschien begonnen is met een balletje trappen op straat met de jongens in de buurt of op het schoolplein. Heel onschuldig. Maar de jongens een grens overgegaan. Zoals dat bij iemand anders soms kan wezen. Met een huis dat hij graag wil hebben. Dat nog net even wat mooier moet worden. En waarvoor je dan nog net even een wat hogere hypotheek moet hebben. Maar dat betekent wel dat je daarvoor ook nog wat extra moet werken. En dat je geen tijd meer hebt voor een bijbelstudiekring. En voor het bezoeken van avonden als deze. Dat is ook zo'n vraag. Zit er een verslaving in, zoals een jongen verslaafd kan zijn aan zijn mooie auto. Die hij elke week tijden staat op te poetsen. En waar hij elke keer weer onder ligt. Maar hij wordt er eigenlijk helemaal door in beslag genomen en je merkt het als hij aan het praten is. Wat natuurlijk ook een vraag moet zijn als het gaat om het volgen van de Heere Jezus in de praktijk van je leven. Of Christus erbij kan zijn. Of Hij je voorgaat op die weg die jij wilt gaan. En een vraag, zijn anderen gediend met mijn voorbeeld op dit punt? Ja, want dat speelt ook een rol. Speelt ook een rol. Toen ik nog zo'n jongen was van zo'n jaar of 16, 17. Dat is een tijd geweest dat ik ook wel eens een keer tegen mijn moeder zei. Moeder, waarom mag ik nog niet naar de film? Waarom mag ik nog niet naar de bioscoop? Er draaien toch ook wel eens goede films. Toen zei mijn moeder altijd, joh, dat kan best wezen op zichzelf. En misschien dat jij het ook kan onderscheiden. Maar als jij daar naartoe gaat, dan zeggen de mensen, moet je nou eens kijken, daar gaat die jongen naartoe en die gaat naar de christelijk gereformeerde kerk. En dan komt er een ander, die komt thuis en die zegt, en hij mag ook. En dan loopt hij achter je aan. Zijn ze daar nou mee gediend? En ik heb dat altijd een hele wijze les van mijn moeder gevonden, al heb ik toen wel eens een keer gemopperd. Dien je anderen met je voorbeeld. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is het ook tot eer van God. Die stap die jij zet, die weg die jij gaat, is het tot eer van God of is het tot meerdere glorie van jezelf? Zomaar een paar handreikingen. En als iemand dan vraagt naar het perspectief, dan wijs ik tenslotte, en dat is dan het laatste wat ik zeg, want ik zie dat het alweer hoog tijd is, dan wijs ik tenslotte op wat er in de openbaring staat. Want dan kom je datzelfde werkwoord ook nog een keer tegen, openbaring 14. Daar zie je het lam staan op de berg Sion, en dat is midden in die hoofdstukken die het hebben over de antichrist en over het beeld. Als in deze wereld alles kraakt en alles botst en alles even benauwd is. En de grote massa het beest volgt en de antichrist dient. En dan zie je daar middenin ineens de berg Sion. En op die berg, die vaststaat terwijl het bruist en kolkt en stormt en tekeer gaat. Op die berg het lam. Met de 144.000. Wat wordt er van hen gezegd? Die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Dat volgen van het lam, dat heeft een belofte in zich. Die het lam volgen waar hij heen gaat. Hij kreeg hun oor. Naar hem leerden ze luisteren. Hij had het voor het zeggen in hun leven. En één ding begeerden ze. Bij hem te mogen blijven. Ze konden niet meer zonder hem. Ondanks alle strijd die dat opleverde. Nou staan ze daar. Op de berg Sion. En ze zijn er veilig. Ze zijn er rustig. Zoals dat beeld ons laat zien. Met die Latijnse spreuk. Sevis tranquillus in undis. Veilig te midden van de woedende baren. Waarom? Omdat ze nu als hun geheim hebben geleerd. Hij zal mij leiden. En omdat het in alle eeuwigheid hun grote verwondering zal betekenen. Hij leidde mij. Weet je wat ik hoop? Dat er nou niemand hier meer in de zaal zit. Die zegt, dominee, ik wil het niet weten. Maar dat je alleen maar dat gebed meebidt. Dat boven mijn jongensbed hing. Heiland, ik wil u nederig volgen. Waar de weg mij heen leidt. Ik weet het, uw hand is liefde en uw weg is zaligheid. Amen.